Ik wil vanmorgen met jullie twee gedeelten lezen uit het Oude Testament. En het eerste gedeelte wat ik met jullie wil lezen komt uit Jozua. En wel Jozua 20. En ik lees daarvan de eerste 9 versen. En dat is het hele hoofdstuk. Jozua 20. Het hele hoofdstuk. En dan lezen we het volgende met elkaar. De Heer zei tegen Jozua: zeg tegen het volk van Israël dat het de vrijplaatsen moet aanwijzen waarover ik al bij monden van Mozes met jullie gesproken heb. Iemand die per ongeluk, zonder enige opzet, een ander heeft gedood, kan daarheen uitwijken voor de bloedwreker. Hij kan naar een van die stenen vluchten en in de stadspoort zijn zaak aan de oudsten voorleggen. Ze moeten hem in hun stad opnemen en een plek geven waar hij kan wonen. Als de bloedwreker hem dan achterhaalt, mogen ze hem niet uitleveren. Ten slotte heeft hij zijn slachtoffer niet opzettelijk gedood en hem nooit gehaat. Hij kan in de stad blijven tot hij voor de volksvergadering moet verschijnen. En wanneer hij vrijgesproken wordt, mag hij er blijven wonen tot aan de dood van de dan zittende hoge priester. Daarna kan hij rustig huiswaarts keren naar de stad waaruit hij was gevlucht. De Israëlieten verklaarden de volgende steden tot vrijplaats: Kedes in Galilea in het bergland van Naftali, Sichem in het bergland van Efraïm, Kiriat Arba, het huidige Hebron in het bergland van Juda, Bezer op het onontgonnen deel van de hoogvlakte ten oosten van de Jordaan, ter hoogte van Jericho, op het grondgebied van Ruben, Ramoth in Gilead op het grondgebied van Gad en Golan in Bazan op het grondgebied van Manasse. Dit waren voor alle Israëlieten en voor de vreemdelingen die bij hen woonden de aangewezen vrijplaatsen waarheen iedereen kon vluchten die per ongeluk iemand had gedood. Zo zou hij niet door de bloedwreker kunnen worden gedood voordat hij voor de volksvergadering terechtgestaan had. Tot zover Jozua 20. Ik ga straks nog een ander gedeelte met jullie lezen, maar eerst iets over dit gedeelte. In de tijd van Jozua, in de achtergrond van het gedeelte wat ik met jullie gelezen had, was het zo dat het rechtssysteem anders in elkaar zat dan dat wij dat kennen. En misschien hebben jullie dat wel gelezen, ook in de eerste 5 boeken van het Oude Testament, waarin uitgebreid wordt gesproken over de wetgeving die het volk Israël had. Daar was een bepaald principe, rechtsgeldig, en dat was oog op oog, tand op tand. Dat wilde zeggen dat als iemand gedood was, dan moest de persoon die dat gedaan had ook dood. En dat ging zover dat de familie van het slachtoffer een bloedwreker aanwees en die ging rennen achter de persoon aan die het gedaan had tot die hem gepakt had en dan werd die persoon gedood. En deze verse die ik met jullie gelezen heb gaat over die situatie waarin iemand per ongeluk gedood werd. En stel je voor een willekeurige situatie waar iemand zonder dat het de bedoeling was iets doet waardoor iemand anders ongelukkig ten val komt of op wat voor manier dan ook om het leven komt. Nou, en als het systeem zo was dat er dan sprake kon zijn van bloedwraak, dan voelde dat niet als rechtvaardig. Want het was per ongeluk gebeurd, het was niet met opzet. En de Heere God heeft in de wet daar een mogelijkheid voor geboden en dat is het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. En dat heeft te maken met het feit dat er vrijplaatsen zijn. Dat er plekken zijn waar je dan naartoe kunt rennen, letterlijk rennen voor je leven, en dat je bij de stadspoort je zaak bekend kon maken en dat die vrijplaats je dan moest opnemen, zodat het systeem wat ik net met jullie gelezen heb in werking kon gaan. En dat er uiteindelijk ook een mogelijkheid was om weer terug te keren naar je eigen grondgebied, naar je eigen stad waar je was opgegroeid. En ik lees dit gedeelte om twee redenen. Punt 1, het introduceert ons, het introduceert het hele begrip van angst. Stel je voor dat je per ongeluk iemand hebt gedood. Het was helemaal niet de bedoeling, het was een ongeluk. Dan was er in die periode niks anders mogelijk dan rennen naar een van de vrijplaatsen. Omdat er niet zoiets was als een systeem met advocaten en van alles en nog wat in hoor en wederhoor, zoals we dat in onze tijd kennen. En dat betekent, dat introduceert voor ons angst. Ik kan me heel goed voorstellen dat als dat voor mensen, als dat gebeurde, dat er een enorme hoeveelheid angst was en dat je werkelijk moest rennen voor je leven. En het heeft sowieso ook te maken met dat angst in die tijd een heel ander begrip heeft gekregen dan bij ons. Angst was een veel meer een vast onderdeel van hoe je hele leven in elkaar zat. In onze tijd is, hoe gek het ook klinkt, heel erg ingesteld op dat we met elkaar proberen zo weinig mogelijk angst te hoeven ervaren. Het verdrietige alleen is dat we daar bijzonder slecht in zijn, want het niveau van angst wat mensen ervaren is in de afgelopen 50 jaar echt enorm dramatisch toegenomen. Ik zal er straks nog wat voorbeelden van noemen. Maar het is zo dat wij aan de ene kant de schijn hebben van dat we alles doen om te proberen dat er geen angst is, en tegelijkertijd zijn de mensen in deze tijd het bangst van allemaal ooit geweest. Dat komt gewoon door hoe onze samenleving is ingericht. De bedoeling is dat we minder bang zijn, maar het gevolg is dat heel veel mensen, en jullie staken net bijna allemaal je hand op, te maken hebben met angst in steeds groter wordende mate. En wat moet je daar nou mee? Hoe kun je daar nou mee omgaan? Nou, in het gedeelte wat we gelezen hebben is één ding, en dat is een centraal thema wat vanochtend nog een aantal keren gaat terugkomen. Wat naar voren komt is dat als je kijkt naar de wetgeving, dan zie je dus, er zit iets in wat niet helemaal klopt. Want als iemand per ongeluk doodt, word je ook gedood. Dat voelt niet als rechtvaardig. En de Heere God, die ziet dat, die weet dat en die regelt daar iets voor. En dat is eigenlijk een rode draad die ik vanmorgen met jullie wil bespreken. Is dat wat er ook in jouw leven gebeurt, dat wij een God dienen, die oog heeft voor jouw situatie, die ook oog heeft voor jouw angst en die daar dus iets mee gaat doen. Het beeld dat heel veel mensen van het Oude Testament hebben is dat dat een hele wrede, onrechtvaardige God is die heel streng is en heel boos en dat er alleen maar dood en verderf is. Maar wat je hier ziet is dat eigenlijk al vanaf het begin wij oog krijgen en een blik mogen werpen op het wezen van God. En het wezen van God is dat hij wil zorgen voor zijn kinderen. Nou, dat wil ik ook vanmorgen met jullie bespreken en ik kom zo meteen bij het tweede gedeelte. Maar eerst iets, en dat is ook de concrete aanleiding waarom ik er met jullie over wil spreken, is dat ik ergens dus iets las, een artikel over de enorme toename van het niveau van angst bij mensen. En dat heel veel mensen zich serieus ook zorgen over maken en bang over zijn. Het is wel grappig dat er dus mensen zijn die zijn bang over het feit dat wij allemaal steeds banger worden. En die gaan het onderzoeken en die gaan het proberen uit te vinden. En de tweede aanleiding ervoor was dat ik was deze week voor het werk wat ik mag doen voor Jesus.net in Polen bij het Poolse team. En ik was daar een paar dagen en ik kon wat meer tijd besteden om met ze te spreken. En ik raakte met een van hen in gesprek over de periode die zij gekend hebben onder het communistische regime. Omdat ik het idee had, zullen jullie wel heel veel te maken hebben gehad met angst. Omdat je niet zeker wist of je leven veilig was. Zeker niet als je christen was en niet rooms-katholiek. En het grappige was dat ze zeiden, nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Ja, we wisten het natuurlijk wel. Maar het speelde in die zin niet een rol. Sterker nog, ze zeiden, nu het steeds meer net als in het Westen wordt, merken wij dat wij banger worden voor dingen waar we vroeger nooit bang over waren. En toen dacht ik, dat is raar. Daar wil ik eens wat meer studie van maken en in de Bijbel kijken over hoe dat in elkaar zit. Ik denk dat er een aantal dingen over te zeggen is. Een van de eerste dingen die mijzelf te binnen schoten is toen ik zelf ook terug aan mijn eigen jeugd. Ik weet niet of misschien het aantal van jullie het wel weten, maar ik was vroeger ontzettend bang. Toen ik opgroeide als puber en als tiener was ik echt, echt heel bang. Ik kan er nu om lachen, omdat als ik erop terugkijk sloeg het echt helemaal nergens op, maar toen ik tiener was, was het echt heel erg. Voor alles en nog wat. En een van de dingen, misschien dat jullie dat wel herkennen in je leven, als je te maken hebt met angst op een bepaald gebied in je leven, dat verlamt. Dat heeft ook te maken met hoe het fysiologisch gaat. Als je heel erg bang wordt, wat gebeurt er dan? Dan gaat je bloeddruk omhoog, dan ga je zweten en dan ga je helemaal gefocust zijn. En dat betekent dat je een heleboel andere dingen buitensluit en dat je dus, als je niet oppast, in een spiraaltje terechtkomt waar je niet meer uit kan. Herkennen jullie dat? Ja, dat is wat er met angst gebeurt. En ik had het dus ook. En de tweede reden is dat er schoot mij een voorval te binnen die mij ook bij Jozua 20 bracht. Is dat je moet rennen voor je leven. Ja, dat is natuurlijk niet zo, maar dat voelt dan zo als tiener. Hè? Als je geplaagd wordt. Ik werd geplaagd en er waren een aantal jongens die zaten achter mij aan. Wie van jullie heeft wel eens een ervaring gehad dat je moest keihard rennen omdat er iemand achter je aan zat? Ja, dat had ik ook. En dan had ik de pech. Ja, dat weten jullie ook niet van mij. En dat is het laatste wat ik zeg maar openbaar vandaag over mijn jeugd. Is dat ik vroeger was ik redelijk zeg maar gezet. En dat rent niet zo makkelijk. Dus ik was daar erg. Ik denk, oh vreselijk, als dat gebeurt. Ik moet zorgen dat ik minstens 500 meter voorsprong heb. Want anders dan komt het niet goed. Iets anders wat sommige mensen misschien herkennen. Ik ga straks ook vragen. Is dat je wel eens 's nachts wakker wordt. Soms banend in het zweet, omdat je een situatie hebt gedroomd dat er iemand achter jou aan zat. Wie heeft dat wel eens? Dat je gedroomd hebt dat je wakker schrok. Dat je, het is maar een droom. Dat heeft alles te maken met het feit dat angst, dat doet iets met je. En angst, dat verlamt je. En dat is waar ik met jullie over wil spreken, omdat ik geloof dat dat God daar iets mee wil in jouw leven. God wil niet dat jij bang bent. Dat hoeft niet. En het is niet zo dat God boos is als je bang bent. Want dat is wat ik vroeger dacht. Dat ik dacht, als ik bang ben, dan geloof ik niet genoeg. Of ik snap het niet goed genoeg. En dan zal God wel boos op me zijn. Nee, helemaal niet. Maar ik geloof dat wij een God mogen dienen die een toevlucht wil zijn. En ik wil vanmorgen jullie proberen een aantal praktische handreikingen te geven om die momenten waarin jij echt angst ervaart, wat je verlamt, bloeddruk gaat omhoog, je hebt zweterige handen, je ziet het niet meer scherp allemaal, dat je dan een aantal dingen kunt doen die ervoor kunnen zorgen dat je ook God als jouw toevlucht echt mag ervaren. En ik weet niet, misschien zijn er vanmorgen zelfs wel mensen hier in de kerk die op dit moment eigenlijk heel erg bang zijn, die hier wel zitten, maar die het liefste nu zouden willen opstappen en zouden willen weglopen. Ik weet dat die mensen er kunnen zijn. Waarom? Omdat ik dat zelf ook gehad heb. En dan denk je, dat slaat natuurlijk nergens op. Dat is helemaal niet nodig. Maar dat is de angst die jou in de greep kan hebben. En ik geloof in een God die een toevlucht wil zijn. Ik geloof in een God die ons heel praktisch wil helpen om de angst in ons leven een betere plek te geven. Weet je wat grappig is? Wij hebben het nu wel eens als onze kinderen een tijdje van huis zijn, een dag, dat wij ons zorgen maken omdat ze hun mobiel niet bij zich hebben. Want dan kunnen we ze niet bereiken. Dat slaat natuurlijk nergens op. Vroeger toen ik zo'n ukkie was, we hadden geen mobiel. Ik ging 's ochtends om 7:15 op de fiets. Ik fietste naar de trein. Ik ging met de trein naar Leeuwarden. Ik liep daar 15 minuten door de stad. Ik was de hele dag voetsie. En ik ging wel een keertje, kwam ik weer terug. En als ik om 7:00, 8:00 niet thuis was, dan zeiden mijn ouders tegen elkaar van, nou, ik ben benieuwd waar die blijft. Ja. Ja, en nu denken ouders, als om 3:00 ze nog geen sms'je of Facebook berichtje of wat gehaald hebben van de kinderen, wat zou er aan de hand zijn? En dat heeft ermee te maken dat wij ons met elkaar aan het gek maken zijn. En dat komt omdat we denk ik ook een klein beetje het zicht zijn verloren op het wezen van God die een toevlucht wil zijn. En dat wil ik heel graag, daar werd ik deze week zelf heel erg door geraakt en geroerd, dat God echt een toevlucht wil zijn en dat wil ik vanmorgen met jullie delen. Weet jullie, een van de dingen die er ook aan de hand is, is dat wij mensen de natuurlijke neiging hebben om dingen groter te maken dan ze werkelijk zijn. En dat voedt de angst. Ik wil jullie een voorbeeld geven. Ebola. In het nieuws vanaf februari vorig jaar zijn wij echt helemaal plat gegooid met de meest grote doemscenario's over ebola en wat er allemaal niet zou gebeuren. En ik weet dat mensen hier in Nederland en waarschijnlijk hier ook in de gemeente echt ontzettend bang waren van, nou, over een week heb ik ook ebola. Wie heeft rondom ebola wel iets van angst gevoeld? Dat lezen daarover. Nou, een aantal van jullie. Of dat je dacht van, oh, ik ben benieuwd. Nou, in Amerika was het heel erg. In Amerika zijn de meeste dingen wel een beetje erg, maar als je kijkt naar de hoeveelheid nieuwsaandacht die er was. Ik wil even het in perspectief plaatsen. Vanaf februari vorig jaar tot een paar dagen geleden was het totaal aantal sterfgevallen aan ebola in de hele wereld ongeveer 11.000. Dat is veel. Dat is vreselijk. Dat is enorm erg. Als je in Sierra Leone leeft en daar met die dreiging te maken hebt, is vreselijk. Daar wil ik niks aan afdoen. Maar als ik kijk de hoeveelheid nieuwsberichten die we over gehad hebben, staat niet in verhouding. Want weten jullie dat iedere dag er meer dan 10.000 kinderen sterven in de wereld van honger? Dus 10.000 kinderen sterven iedere dag. Het is een totaal ander perspectief. En toch zijn de mensen gevoed met angst. Met angst over datgene wat er zou kunnen komen. En dan is het belangrijk om te weten wie God is. En daar wil ik nu met jullie over spreken. Daarom is het belangrijk om te weten wie God is. Ik wil een aantal versen lezen en dan wil ik een psalm lezen. En die psalm, dat is bij uitstek de psalm die ons iets vertelt over de schuilplaats die de Heere God is. Maar eerst een paar versen. En die hoeven jullie niet op te zoeken, want het zijn steeds maar hele korte versen. Dan moet je heel veel bladeren. En dat is, die drie versen zijn om een beetje perspectief te schetsen. Waarom ik deze versen lees, is om bij jullie een fundament neer te leggen over wie God is. En dat God een toevlucht wil zijn en dat God voor jou wil zorgen. Ik begin met Hebreeën 13. En als je zelf te maken hebt met angst in jouw leven, die eigenlijk groter is dan wat goed voor jou is, dan zou ik zeggen, schrijf deze verzen op. Dat is een eerste praktische tip die jou heel erg kan helpen, dat als je door angst helemaal in beslag genomen bent en het niet meer helder ziet, zorg dan dat je deze verzen op een briefje hebt staan, dat je ze kunt lezen en desnoods lees je ze 10 keer achter elkaar. Want die verzen gaan jou iets vertellen over wie God is. Hebreeën 13, vers 5 en vers 8. In Hebreeën 13, vers 5 staat, nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten. Dat is God. Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten. En in het 8e vers, in datzelfde hoofdstuk, en dat is een vers wat ik op een bepaald moment op een kaartje van iemand gestuurd gekregen heb, die voor mij zoveel betekend heeft, is, Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Jouw angst, jouw onrust, jouw vragen, daardoor verandert Jezus niet. Ook niet het werk wat hij gedaan heeft. Jezus Christus blijft dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. De volgende vers wat ik met jullie wil lezen is 1 Petrus 5 vers 7. En sommigen van jullie zullen hem ongetwijfeld kennen. Het is een van de bekendere versen. 1 Petrus 5 vers 7. Daar schrijft Petrus, u mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. Heel veel mensen hebben vooral heel veel aan het eerste gedeelte, maar de kracht zit in het tweede gedeelte. Je mag je zorgen op hem afwentelen en er wordt een reden bij gegeven. En die reden heeft te maken met wie God is, want u ligt hem na aan het hart. En de derde vers dat ik met jullie wil lezen voor ik naar Psalm 91 ga, 2 Timotheus 1 vers 7. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. En dan moet ik eerlijk zeggen dat de MBV-vertaling, als het gaat om lafhartigheid, volgens mij de nuance niet helemaal goed heeft gepakt. Dat is nogal wat voor mij om te zeggen. Want ze hebben er heel erg goed over nagedacht. Maar in het woord lafhartigheid zit wat mij betreft net iets te veel, alsof het de schuld van de mens is. En een andere vertaling zegt vreesachtigheid. En ik denk dat dat wat hier bedoeld is. We hebben niet ontvangen een geest om te leven in angst. Ja, want in Johannes staat ook volmaakte liefde drijft de vrees uit. Dat is het gedachtegoed wat hier ook in zit. God heeft ons niet een geest van vreesachtigheid gegeven. Maar God wil in jouw leven door zijn geest een geest geven van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Nu ga ik met jullie lezen Psalm 91. Ik ga hem helemaal lezen. En dat is een psalm die gaat over God is een toevlucht. Psalm 91. Ik lees ook de psalm helemaal. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest. Hij zal je beschermen met zijn vleugels. Onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een veilig schild. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen. Ook de pijl niet die overdag op je afvliegt. Nog de pest die rondwaart in het donker. Nog de plaag die toeslaat midden op de dag. Al vallen er 1000 aan je linkerzijde en 10.000 aan je rechterhand, jou zal niets overkomen. Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft. U bent mijn toevlucht, Heer. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken, waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorselen. Ik zal bevrijden wie mij lief heeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef antwoord. In de nood zal ik bij je zijn. Je bevrijden en met roem overladen. Je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn. Tot zover Psalm 91. Die eerste paar versen van deze psalm zijn ontzettend bekend. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. En dan gaat de psalmist verder. Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest. Hij zal je beschermen met zijn vleugels. Dat is een van de bekendste versen die ook heel veel gebruikt wordt in liederen die geschreven zijn. Hij zal je beschermen met zijn vleugels. Onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een veilig schild. Dat is het wezen van God. Dat is het wezen van God. En als het gaat over ons in deze tijd, die te maken hebben met een toename van angst, verlammende angst soms ook, misschien is het wel nodig dat wij met elkaar weer meer terugkeren naar dit beeld van een God die een toevlucht is. En het is zo tegenstrijdig, want we denken met elkaar in het Westen dat wij het allemaal zo goed voor elkaar hebben en dat wij het helemaal goed geregeld hebben, maar ik merk dat angst rare dingen met mensen kan doen. En in die zin zou je kunnen zeggen, zou je best wel bang kunnen zijn voor wat de toekomst gaat brengen als angst voor steeds meer mensen zo'n grote invloed is. Maar wij mogen vanmorgen lezen en horen uit Gods woord dat God een toevlucht is. Dat God een toevlucht is en dat wij onder zijn vleugels mogen schuilen. En ik wil proberen dat voor jullie heel praktisch te maken. Ik zat erover na te denken, hoe zou ik dat nou duidelijk kunnen maken? En weten jullie, kinderen, en ik kan me dat nog herinneren uit mijn eigen tijd toen ik klein was, kinderen, als kinderen bang zijn, dan is er maar één ding echt heel belangrijk. En dat is dat een kind naar een vader of moeder kan toerennen en dat het kind letterlijk kan voelen wat de bescherming is. een arm om je heen. Misschien dat jullie dat zelf wel kunnen herinneren van vroeger, dat je ontroostbaar bang was, omdat er een heel groot grijs monster onder je bed lag. Daar was je van overtuigd. En dan helpt het niet dat als het kind het monster beschrijft in een grootte die niet onder het bed past, dat je zegt, ja maar lieve, dat past niet onder het bed. Ik weet nog zelf goed, toen ik klein was, dat ik ook wel eens bang was voor een monster onder bed. En dan vroeg mijn moeder, wat was dat? Dat was heel groot. Dat past nooit onder je bed. Dat moet je dan niet tegen een kind zeggen. Er is maar één ding nodig, dat is een arm om het kind heen. Even op schoot. En dat doet wonderen. Nou, kan je het heel plat maken? Nou, zijn er onderzoekers geweest die hebben onderzocht dat die als je veilig, als je bang bent en je hebt een aanraking van iemand die je na aan het hart ligt, dan komt er een stofje in je hersenen vrij die de angst onderdrukt. En dan denk ik bij mezelf, ja, dat is waar, maar het heeft de Heere God wel mooi geregeld. Dat is niet een kwestie van dat allemaal psychisch is, want als je een kind wat totaal in paniek is bij een wildvreemde op schoot zet en zegt, doe de arm er maar omheen, dan werkt het niet. Dan werkt het niet. Maar het heeft God er wel ingeweven. Dat heeft God er wel ingeweven. En dat betekent dat angst niet het laatste woord heeft. Dat is wat het zegt. En dat is dat de Heere God in de schepping ervoor heeft gezorgd dat hoe dan ook dat angst niet het laatste woord heeft. En dat geloven wij met elkaar. Door het offer van de Heer Jezus Christus weten we dat alles anders is. Omdat Hij dood en zonde overwonnen heeft. En het zit er nu al in. Dus, lieve ouders, als je kind hartstikke bang is en jij bent zelf een beetje rationeel aangelegd, dan moet je dingen niet gaan uitleggen. Het is alleen maar nodig om even een arm eromheen te doen. Dat doet al wonderen. Dan doet de Heere God de rest. Dan doet de Heere God de rest. Nou, dat beeld en die wetmatigheid, die mag er ook zijn in jouw relatie met God. En dat is waar deze psalm over gaat. En dat is zeg maar de praktische handreiking die ik vanmorgen met jullie wil delen, omdat ik hem zelf ook in mijn eigen leven heb toegepast toen ik als tiener zoveel last had van angst. Dat is het toepassen van hetzelfde principe wat de Heere God in deze samenleving, in deze maatschappij en in deze wereld heeft gelegd, dat angst niet het laatste is. En ik geloof, en dat is wat de psalmist hier beschrijft en zelf in zijn leven ervaart, en wat de mensen die door de eeuwen heen deze psalm zich eigen hebben gemaakt ook mogen ervaren, is dat als angst jou in de macht heeft, mag je schuilen onder de vleugels van God. En ik ben ervan overtuigd dat door de kracht van Gods geest, als jij naar hem toe gaat en zegt, ik ben zo bang, mag ik onder uw vleugels schuilen? Dat als je dat doet, dat God door zijn geest aan het werk gaat. En dat betekent niet dat dat één keer gebeurt en dat je dan nooit meer bang bent. En ik ken mensen die hun hele leven bang zijn voor bepaalde zaken en het gaat nooit over, lijkt het wel. Maar ik weet wel dat er een plek is bij God. Desnoods 10 keer per dag. Waar je mag uitroepen, Heere God, ik ben zo bang. Mag ik schuilen onder uw vleugels? Mag ik veilig zijn onder uw vleugels? En dan doet hij dat. Door zijn geest werkt hij in jou. En laat hij merken dat hij er is. En het doel daarvan is niet dat zo is van nou één keer even dan en dan moet het maar over zijn met die angst, want het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Nee, het heeft te maken met het wezen van God die bezig is om deze wereld te redden. Om deze wereld los en vrij te maken van alles wat niet van God is, maar van de tegenstander van God. En dat is wat de psalmist hier in deze verse doet. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Onzagwekkende, die mag tegen de Heere God zeggen, mijn toevlucht, mijn God, mijn vesting, op u vertrouw ik. Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild. En als het 1 keer nodig is, dan is het 1 keer. Als het 10 keer nodig is, dan is die het 10 keer. Als het 100 keer nodig is, is hij het 100 keer. Als het 1000 keer nodig is, is hij 1000 keer. Maar hij blijft het doen, omdat het hoort bij zijn wezen. Dus als jullie in je leven te maken hebben met angst in het klein of in het groot, heel af en toe of heel erg vaak, dan is dit vanmorgen de psalm die naar jullie mag toekomen als een handvat en een handreiking. En een veiligstelling en een zekerheid in jouw leven dat er een plek is waar je terecht kan met je angst. Want angst is niet het laatste woord. Het wezen van God is dat God zegt, ik zorg dat er een weg is. Want onder mijn vleugels kun je schuilen en bij mij mag je veilig zijn. Amen.